Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak.
Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk.
Het allerbelangrijkste is dat je iets maakt wat je zelf wil maken.
Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl/jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl/jongejaren.
3, 2, 1. En toen, ik begon met de lieden te zingen.
Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst-Jan Fout en in deze aflevering interview ik rapper en zanger Glen Darandami, alias Typhoon. Ik heb denk ik van geen enkele artiest zoveel live shows gezien als van hem. En wat me altijd opvalt is dat Typhoon zo ontzettend veel energie geeft en de hele tent daarmee aansteekt. Zijn grote doorbraakje vond plaats in 2014. Hij stond wel al een tijdje bekend als een groot talent. In 2004, dus 10 jaar voor zijn doorbraak, won hij als 20-jarige de Grote Prijs van Nederland. En in 2007 kwam zijn debuutalbum Tussen Licht en Lucht uit. Maar het echte succes kwam met zijn tweede album, Lobidabassi. Het leverde hem 2 Edisons op en een platina plaat. Bovendien groeide hij uit tot, om in de woorden van zomergastenpresentator Janine Abbing te spreken, prediker van de liefde. En sindsdien staat hij met zijn titanenband op de grootste festivals. Hij verkoopt alle zalen in Nederland uit. En in 2020 volgde zijn veelbejubelde album Lichthuis. Maar dat enorme succes heeft ook een prijs. Hij geeft, zoals ik al zei, ontzettend veel energie aan zijn publiek. Maar soms te veel. En dat leidde al tot 2 burn-outs. En daar wil ik het met Typhoon over hebben. Hoe gaat hij met zijn energie om? Als iemand die daar zelf zo mee worstelt, heeft hij er ook vast veel over geleerd. En wellicht dat wij daar dan weer ook van kunnen leren. Ik spreek Typhoon in september 2021 in de kleedkamer van het Zwolse poppodium Hedon, waar het voor hem allemaal begon. Hij legt zo uit waarom. En je kunt het interview ook lezen of zelfs gedeeltes terugkijken op jongejaren.nl. Maar voor nu, heel veel plezier met het luisteren naar de jonge jaren van Typhoon. Waar zitten we nu, Glen?
We zitten in kleedkamer 1, Hedon, Zwolle. Mijn tweede, derde thuis. Dus maar net hoe je het wilt zeggen. Maar vaak met afspraken op voor mooie podcasts als deze. Dan doen we dat hier. Ik ben kind aan huis.
En wat is je want dit is een concertzaal, hè?
Ja.
Wat is je vroegste herinnering?
Mijn vroegste herinnering was mijn eerste optreden die ik waar ik naartoe ging. Dat was van Postman. Ik was 14, mocht nog niet alleen gaan, dus mijn pa mee.
Yeah.
Daar zag ik Anonymous Miss en gewoon de hele Postman, hip-hop, reggae met live band. En ja, het zijn weinig dingen die zoveel impact op me hebben gemaakt als dat optreden. Gewoon heeft me enorm geïnspireerd ook om zelf met band op te gaan treden.
En wat was er aan dat optreden toen jij op je 14e dacht, dat wil ik ook?
Ja, ik rapte sowieso al een beetje, zeg maar, want mijn broer rapte. En nou ja, Zwolle was bruisend met de jongens van Opgezwollen, onder andere Jawad, bla bla. Maar ik was altijd, weet je, ik trad op met beats. Maar gewoon de live music zat gewoon echt in me. De musicaliteit, noem maar op, de jazz, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. En dat, ja, het was zo goed. De background singers, maar ook gewoon Roller Rocka en Anonymous Miss, de 2 frontmannen. Zo goed, zo energetisch. Alle dance moves gewoon. Ik dacht van, dit is larger than life gewoon.
Ja,
heel mooi. Heel apart.
Maar en kon je toen voorstellen op je 14e van, ooit sta ik hier?
Ja.
Want er staan natuurlijk heel veel mensen in het publiek die denken, goh, daar zou ik ook wel eens willen staan. Ik heb dat ook. Ik heb dat maar niet.
Nee, heb je nooit op een podium gestaan? Nee.
Ik ben nu wel op een podium, maar niet als niet als zanger of zo.
Ja, ja.
Maar jij nogal wel. Waarom dacht je van... je dacht op dat moment van, dit gaat me wel lukken.
Nou, het is meer een soort van, ik herkende me erin. Oh, dat, ja. Dat is, dus voordat je er hebt gestaan, kan je jezelf wel ergens in herkennen. En dat heb ik vaker gehad. Dat het eerst een beeld is dat niet zo ver af lijkt. Al weet ik dat het nog niet op dat moment er was. En dat had ik heel erg met optreden. Ik wist dat dit gewoon voor me was. Op podia staan. Hoe wist
dat is
ik
ook
precies?
Wel echt. Dat is, als je erin herkent, dat klinkt heel echt. Want om eerlijk te zijn, als ik daar in het publiek sta,
en ik fantaseer van daar staan. Dan fantaseer ik vooral over dat applaus of zo. Jij weet hoe een alfa tent in Lowlands uitziet. Dat publiek. Ik kan er wel zo fantaseren van. Als je daar staat, holy shit, dat zoveel mensen genieten van wat je doet.
Ja.
Maar bij jou zat het dus ook meer, dat zal vast ook meespelen, maar meer in dat je dacht, dat daar op die activiteit op het podium, daar herken ik me.
Ja, precies. Ja, gewoon. Het is en de fantasie, net als dat ik wilde vroeger voetballer zijn en ik was een dromer op het veld. Dus in mijn hoofd had ik al 10 keer met een omhaal gescoord, weet je. Which never happened, whatever happened. Maar het is wel een belangrijk onderdeel van mijn creativiteit en van het manifesteren ook van datgene wat ik voor me zie, wat er in mijn hart leeft.
Mm-hmm.
Moet het eerst zien. En dan, en dan het enthousiasme en de nieuwsgierigheid naar dat beeld.
Ja. En wanneer was je, hoe oud was je toen je zelf voor het eerst op het podium stond hier?
Ik denk dat ik 15, 16.
Dat is een jaar later.
Nou, wacht even. Toen ik 15 was, toen trad ik voor het eerst op hier in Zwolle. Ook met Bevrijdingsfestival Zwolle. Maar hier, mijn eerste echte herinnering is misschien nog een jaartje later. Het was voorprogramma Extints.
Daar stond jij in?
Ja, samen met Jawad.
Maar dat moet destijds een enorme grootheid zijn geweest. Ja, toch? Alsof je meteen het voorprogramma van Johan Cruijff van voetballen.
Extints was de grootste inderdaad. Ja, ik heb echt enorme mazzel ook gehad met het muzikale klimaat, met muziek en hiphop leefde gewoon echt. En ik als Benjamin van het geheel mocht mee, af en toe een nummertje meedoen, weet je wel. Maar ik had daar genoeg aan. Geef me 12 bars, geef me gewoon 16 maten en ik sloop de tent. Dat was mijn gevoel gewoon. Ja. En dat viel echt ook wel mee allemaal. Maar gewoon die drive, die was daar wel.
Wel mooi dat je het ook aan het klimaat wijdt. Dus het klimaat dat hier in Zwolle was.
Ja, zeker. Ja.
Vruchtbare bodem.
Ja, heel erg.
Oké, nou, we gaan het er zo verder over hebben.
Ja.
We gaan praten over je jonge jaren. Ook ter inspiratie van andere jonge makers die nu luisteren. Want je hebt heel veel meegemaakt, veel geleerd. En het is mooi om dat door te geven. Het is tof dat je dat ook wilt doen. Maar ik heb jou al eens eerder geïnterviewd over je jonge jaren. Dat was in 2014, in jouw gloriejaar.
Ja.
Op Lowlands. Dat kan je je waarschijnlijk niet herinneren, want volgens mij heb je dat jaar iets van 2000 interviews gegeven. Maar het programma waar ik je voor interviewde was, dus op Lowlands, is een soort sidetrack, literatuurtent, rappers en een favoriete kinderboek. Was het programma.
Ja,
samen met MC Fit of Jesse Fur. Ja, en jij kwam daar vertellen over je favoriete kinderboek.
Wat grappig. Welk boek heb ik gezegd? Bram Vingeling.
Ja, precies. Een boek uit 1927.
Ja, man.
Over een jongetje dat onzichtbaar kan worden, toch?
Ja, man. Ja. Ah, wat grappig. Ja.
En je vertelde toen dat het dat boek voor jou, dat kinderboek, inspiratie vormde voor Nimmel Sprokkeldagen.
Ja.
In 2007.
Zeker.
Toen was je 23.
Ja.
En er zat een tekst in Sprokkeldagen. Ik kan het wel voorlezen, maar het is veel leuker als jij het voorleest.
Ja.
Ik heb wel mijn hand onder vragen onder, want het moet een beetje
vast. Ja. Oh, ja.
Kan je dat voorlezen?
Ja. Maar ik ken hem ook uit mijn hoofd, hoor. Maar het enige wat ik denk is, laat mij een ongeluk krijgen, zo'n kleintje, om verplicht een tijdje rustig te blijven.
Ja, en daar sloeg ik dus op aan, want ik probeer bij elk interview te bedenken, wat is nou de grote vraag die hierboven hangt?
Ja.
En ik wilde met jou over energie hebben.
Mooi.
Over energie geven, maar ook hoe je ermee omgaat en hoe je er te weinig van kan hebben.
Ja.
En dit schreef je dus op je 23ste. Ja, dat je dus een ongelukje als in een kind zou willen krijgen, omdat het dan rustig zou blijven.
Ja, ja.
Goede motivatie.
Ja, ja. Is omdenken.
Ja. Hoe zag je leven er toen uit, toen je dit schreef? 23 jaar oud.
Ja, best wel lekker eigenlijk. Ik was aan het optreden. Ik had de grote prijs van Nederland gewonnen. Hier in Zwolle was het echt gewoon gaande. Het was heel vruchtbaar. We hadden Buiten Westen gehad. Ik was voorprogramma van Opgezwollen. Gewoon
het aanstormend talent.
Ja. Echt aanstormend talent. En ja, het was lekker leven, maar tegelijkertijd, en dat is zo raar aan mij, ik heb een heel groot innerlijk leven. En daarin hypersensitief. Waardoor ik ook veel te veel...
Wat betekent hypersensitief?
Ja, dus gewoon echt heel erg gevoelig. Uh-huh. Deels ontwikkeld door... Nou ja, zo van, het is ook een overlevingsmechanisme. Dus door het gebrek aan een gevoel van veiligheid... creëer je ook een hoge mate van gevoeligheid... zodat je beter kan anticiperen op je omgeving. Uh-huh. Dus ik voelde heel veel en droeg te veel van wat ik van externe factoren nam ik op me alsof het een persoonlijke last was.
Ja.
Ik had ook niet de tools om daarmee om te gaan, weet je wel? Om het te leren, om me af te sluiten daarvoor. Dus
alles kwam binnen?
Alles kwam binnen. Dus ik weet wel dat ik rond die tijd, even kijken... dat wel ook best wel vermoeid was en af en toe wat donker was.
Mm-hmm.
En ik denk dat het gevoel van maar door moeten gaan... Ik denk dat bij mij best wel erbovenop lag. Ik had heel veel licht en heel veel energie te geven... maar ik zorgde te weinig voor mijn eigen bron. En dat deed ik vroeger al.
Ja.
Heel veel geven, heel veel optreden, noem maar op. En ik denk dat ik daardoor eigenlijk mezelf als een beetje als slachtoffer misschien wel voelde. Zo van dat ik er niets aan kon doen. En daarom had ik een externe omstandigheid nodig.
Een
ongelukje.
Ja, een baby op je 23ste.
Nee, het gaat niet over een baby.
Oh, niet?
Nee.
Oh, ik dacht dus een ongeluk... Als in een ongelukje,
een kind.
Hey, dan met je een kleintje om je verplicht...
Zo'n kleintje.
Maar nee, een verkeersongeluk.
Ja. Maar het is wel interessant waarom dat zo bij jou aansluit.
Ja, dat zegt denk ik dat veel over mij. Ik hoopte altijd dat als ik een kind zou krijgen... dat ik niet meer het centrum van het universum zou zijn.
Ja, ook. Ook herkenbaar. Heb je kind nu?
Ja, twee.
Wow.
Nog steeds het eigen centrum van mijn universum. Ook al hou ik heel veel van mijn kinderen. Dus, maar dat is grappig.
Ja.
Maar voor jou ging het dus om een verkeersongeluk.
Ja, om een verkeersongelukje, om mezelf gewoon af te remmen. Als ik in een ziekenhuis zou liggen, niet ernstig, weet je wel. Waar geen groot letsel, maar ja, dan kon ik even niet. Dan moest ik wel nee zeggen. Alsof ik het anders niet kon doen. Ja, dat is best wel... Ja, dat zegt best wel veel.
Nu ik sinds 30 seconden de echte betekenis van deze tekst begrijp... Dus ik heb 10 jaar lang iets anders gedacht. Is dat misschien nog wel heftiger dan een... Want een kind is nog het begin van iets nieuws en iets dat je doorgeeft. Maar jij wilde gewoon door een auto geschept worden.
Ja, dat is...
Terwijl je droom het waar maken
En dat vind ik ook zo bijzonder dat kennelijk... Komt ook door mijn energie, zeg maar, en wat mensen van me zien. Mm-hmm. Er komt gewoon heel veel positiviteit uit me, weet je wel? Dat is iets wat ik heb gekregen. Heel veel licht. Maar die donkere innerlijke wereld, ja, die kon ik vooral kwijt in mijn teksten. Dus ik kan echt lachen om de tekst van Sprokkeldagen. Weet je, ik heb het over onzichtbaar zijn, de pedalen die je dan voorbij ziet komen. Weet je, van dat beeld lig ik helemaal in de deuk. Maar mensen blijven haken op. Zei je nou echt dat je een ongeluk wilde krijgen? Ja. Dus, maar voor mij zijn al die verschillende emoties. Die hoorden erbij. Gelukkig sta ik nu anders in het leven en heb ik beter leren nee zeggen. Ja. Daar heb ik een burn-out of zelfs twee burn-outs voor moeten hebben. Maar dit is wel tekenend inderdaad.
Ja, want je zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant kwam alles binnen. En aan de andere kant geef je heel veel.
Ja.
En het is grappig dat je dat zegt, want ik heb je denk ik 5-6 keer zien optreden. Van Bonvol Paradiso tot de laatste keer was. Op 1,5 meter afstand in Den Briel.
In Brielen.
Brielen, ja.
Den Briel, tuin van 2020, ja.
Dat was de tuin van 2020.
Ja,
in,
ja.
Eigenlijk, wanneer was het? In de zomer of
ja,
zo.
Ja, denk vorig jaar zomer.
Eerste optreden weer. Ja. Dat je dan op 1,5 meter van elkaar staat te dansen. Ja. En altijd als jij op het podium staat, dan lig ik daar een soort katzwijm onder dat podium.
Mm-hmm.
Omdat dat charisma, de energie die jij uitstraalt op het podium is echt bizar. En dat zeg ik niet alleen. Dat zeggen natuurlijk heel veel mensen. Maar ik heb dat ook ervaren. En zo Maar je geeft zoveel licht dat je bijna denkt van, geef die jongen niet te veel.
Hmm. Ja, heb ik ook wel eens gehoord. Want een deel is misschien ook een stukje overcompensatie. Of is een stukje overcompensatie geweest. Ik kan het nu iets beter beschermen. Komt ook omdat ik nu getrouwd ben. En met dat ik een serieuze relatie heb, dus huwelijk. Merkte ik ineens dat ik dus niet voor mezelf leefde. Want ik kan, weet je wel, grenzen aangeven of niet. Weet je, voor jezelf kan je best wel ver gaan. Mm-hmm. Zonder echt goed voor jezelf te zorgen. Maar nu ineens had ik het. Ineens kwam het tot me dat er een derde dimensie bij kwam. Van iets dat niet alleen maar om mij ging. Maar ja, dus ja. Ook iets te beschermen voor ons, weet je wel.
Je relatie.
Ja, ja, precies. En daardoor. En dat is nog steeds een avontuur daarin. Maar ik ben daar wel. Ik ben daardoor wel veranderd. En anders gaan kijken naar het leven. Dus wellicht wat mensen hebben als ze kinderen krijgen ook. Ja. Dat je, er komt iets extra's bij dat je wilt beschermen. Uit liefde, zeg maar.
Ja, een heel plat voorbeeld daarvan is dat ik altijd veel te veel geld uitgaf. Ja. Maakt het toch niet uit, want ik was voor mezelf verantwoordelijk. Ja, ja. Tot ik een kind kreeg en dacht van, oh shit, nu moet ik financiële verantwoordelijkheid opnemen voor een gezin.
Ja, ja.
Maar om nog even over dat geven.
Ja.
Want op een gegeven moment heb ik jou een keer op het podium gezien. Dat je zat je heet op een kruk.
Ja, ach man. Oh,
en
jongens.
De laatste nummer ging je dan wel daarvan opstaan. Dat heb ik niet echt doorgehad toen.
Nee.
Maar later las ik dus, of hoorde ik ergens, dat je op een kruk zat. Ja, omdat je niet meer kon.
Ik kon niet meer. Oh man, dat. Oh. En het is een van mijn mooiste optredenreeksen ever geweest. Met Sinfonietta en Chef Neven. Mm-hmm. Maar ik was zo uitgeblust. Maar ik kon niet. Ik wilde niet cancelen, want ik zou daar de rest van mijn leven last van hebben. Dat wist ik. Of in ieder geval, ik zou daar lang last van hebben. Dus toch alles op alles gezet om toch maar te gaan. En dan maar op een krukje. En dat was wel mijn laatste. Ja, dat waren mijn laatste. Dat waren mijn laatste lichtbundeltjes, zeg maar. Die ik te geven had. Maar ook, ik kon het ook geven omdat ik wist dat ik daarna gewoon echt een half jaar vrij zou nemen.
Ja, dat is een mooi eufemisme voor onderuit gaan.
Ja, precies. Ja, ja. Zeker. Ja, ja, ja.
Want in die tijd had je medicijn nodig om in slaap te komen en medicijn nodig om op podium te gaan.
Ja.
En toch, inderdaad, wat je zegt, de laatste lichtbundeltjes, zei dat volgens mij.
Ja.
Want ik heb dat helemaal niet doorgehad toen ik daar zat. Ik heb een fantastische avond gehad.
Mooi.
Ik was er met mijn zusje, die daar zit. Ja. En, maar dan dat je er zo slecht aan toe bent en dan nog zoveel kan geven.
Ja.
En waarom denk je dat je het jezelf nooit vergeven had als je die tour gewoon gecanceld had?
Ja, en misschien is het ook gewoon een excuus om het wel te doen. omdat, weet je wel, optreden is voor mij iets. Ach man, weet je, ik wil het niet te groot maken, maar ik neem het heel serieus. Mm-hmm. Ik neem het heel serieus in datgene wat de functie ervan is. Het kunnen delen, zeg maar. Soms is het bijna a church, weet je wel. Dus het is een gemeenschap, de viering van gemeenschappelijkheid. Mm-hmm. En dat gaat verder van mij dan het consumeren van muziek of live muziek met een biertje erbij enzovoort. Van, wij komen echt om wat te geven, weet je wel. Om wat te delen, ook om gevoed te worden. Dus om dan te zeggen, ja mensen, het gaat hem even niet worden wat ik prima had kunnen doen. Ik bedoel, maar op dat moment dacht ik van, nee, als ik nu ga cancelen, ik vind cancelen gewoon echt de laatste noodgreep, dan moet ik echt half dood gewoon ergens in de greppel liggen voordat ik een show cancel, weet je wel? Dat is
ook al lig je daarna half dood in de greppel.
Ja, precies inderdaad. Dus het klopt niet helemaal, maar toch. Ja, zo'n grote verantwoordelijkheid voel ik daar wel voor. En
doe je mensen, heeft er ook mee te maken dat je mensen niet wil teleurstellen?
Ook, ja, zeker. Maar op een gegeven moment kan ik dat stukje wel loslaten. Mm-hmm. Zo van, wat zullen mensen van me denken? En gaat het echt over mijn eigen hart of zo? Ja, lastig. Het is en please gedrag.
Ja.
En ook. Ja, hoe noem je dat?
Die gemeenschapszin opzoeken. Of
ja, precies. En ook zo van, hey, dit is mijn functie, dit is mijn rol. Dit heb ik te geven. Laat me het doen en dan pik ik de scherven in mijn privé tijd wel zelf op of zo.
Ja, en dat is wel interessant dat je dat zegt, want je hebt dus een soort patroon in je carrière. Ik hoop niet voor je dat je hem doorbreekt op een gegeven moment, is dat je brengt een geweldig album uit.
Ja.
Er zit 7 jaar tussen het volgende album en in de tussentijd krijg je een burn-out.
Ja.
Toch, dat is nu 2 keer gebeurd.
Ja, dat is 2 keer gebeurd, ja.
En vandaar mijn vraag, geef je niet te veel? En net zei je, dat heb ik kunnen, ik pik de scherven wel weer op in mijn privé-tijd. Ja. Maar dat is misschien eindig, omdat je nu dus de verantwoordelijkheid voelt voor je huwelijk.
Ja, zeker. Nou ja, weet je wel, een heel mooi voorbeeld. Afgelopen zomer realiseerde ik me ineens wat een raar iets het eigenlijk is dat ik dus het hele jaar doorwerk. Want ik ben ook een ondernemer, ik ben een spreker, recording artist, maak televisie. Noem maar op, weet je wel. Dus veel dingen waar ik heel erg blij van word. Maar dat ik zo zat van, oké, ik ben een heel jaar aan het werk. En daarna ben ik ook nog eens een keertje seizoenswerker. Als je het eventjes plat slaat, weet je wel. Soort van optreden in de festivals, in het festivalseizoen. Dus waar hebben we dan rust? Mm-hmm. En nu was het ook nog eens een keertje een zomer die super frustrerend was met het kan wel, het kan niet. Met hele rare maatregelen, noem maar op. Dus toen had ik al helemaal, ik sta de hele tijd aan. Omdat het, nou ja, als ik op het podium sta, het is topsport. Dus je moet voorbereid zijn. Maar je kan dus ook niet rusten. Dus ik heb wel tegen Marie gezegd, mevrouw. Ja, dit gaat de laatste zomer zo zijn dat we dit hebben gedaan. Dus ik heb nu al in mijn agenda voor volgend jaar gezegd, hoe dan ook, welk festival ik aanklopt, I don't care. Ik ben 3 weken, minimaal 3 weken vrij. Hmm. Dus weet je wel, ik maak wel stappen daarin.
En zit er dan ergens een angst bij je dat, want je zou ook kunnen zeggen, oké, je hebt 2 keer een burn-out gehad. Je hebt ook 2 keer een album gemaakt.
Ja.
Dat heel veel schoonheid heeft gebracht. Je hebt optredens gegeven die heel veel mensen bij elkaar hebben gebracht. Doordat je zoveel geeft. Misschien hoort dit gewoon bij jou. Elke grote artiest heeft een randje, gaat ergens ten koste van. Die knikt, ben je met die analyse eens? Dat dit bij jou hoort?
Nee.
Nee?
Okay. Nee, zeker niet.
Waarom niet?
Omdat ik heel goed zie dat stukje, dat opbranden ook eigenlijk voortkomt uit een stukje negatief geloof. Negatieve overtuigingen die ik had, deels nog heb. Maar ik voel ook dat mij niet meer dient.
Oh, dat is waar, want we hadden helemaal aan het begin van het gesprek, waren er 2 dingen. En aan de ene kant dat je veel geeft, en aan de andere kant alles binnenkomt.
Ja,
dat is die, en dat is die duistere kant.
Ja, precies. Ja. En die duistere kant is of die donkere kant, laat me het zo noemen, is omdat je op een gegeven moment weet je niet meer hoe om te gaan daarmee. En dan kan dat resulteren in vluchtgedrag, waardoor je eigenlijk nog verder afstapt van mijn kern, om het even zo te zeggen. Van datgene waar ik echt blij van word. Dus daarin voel ik nu wel, kijk, er zijn mensen die zeggen, kunst wordt geboren uit leed en nee, je moet, hoeft allemaal niet voor mij. Mm. Ik zit heel erg ernaar te kijken, oké, hoe kan ik mijn kunst interessant genoeg houden zonder dat lijden? Weet je wel, pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel. Dat is wat ze zeggen, toch? En van daaruit wil ik leven.
Want wat voor pijn heb je dan gekend vroeger, waardoor je die hoogsensitiviteit bijvoorbeeld ontwikkelde?
Ja, weet je, zonder dat het een hele psychologische sessie gaat worden. Eenzaamheid. Groot gezin. Met ook dynamieken waar ik mezelf toch wel een soort van alien in heb gevoeld. Ik vluchtte vooral in de geest, zeg maar. Dus ik kon eerder chillen met God, om het even zo te zeggen, in het bos, dan dat ik me kon verhouden tot mensen. En tegelijkertijd was ik ook een heel sociaal wezen. En dat ben ik ook, weet je wel. Dus het is nooit alleen maar één ding. Een deel van de pijn, juist omdat er alles binnenkomt, verliefdheid, noem maar op, alle dingen die bij het leven horen, afscheid, die zijn zo hard binnen bij mij gekomen dat ik daar ook langer last van had. Terwijl, nou ja, mijn zus bijvoorbeeld daar op een andere manier mee omgaat. Dus een deel, ja, een deel, dat is nu makkelijk zeggen, maar een deel is ook gewoon hoe ik daar zelf mee ben omgegaan. Maar ook omdat ik de juiste tools er niet voor had.
Ja. Ik las inderdaad dat je vroeger als kind het bos inging om daar te chillen met God.
Ja.
Dat klonk toen ik dat... Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, oh, dat klinkt heel mooi. Wat een rust. Maar het was dus ook een soort van vluchten.
Ja, ja, ook. Kijk. Even vanuit de gedachte, alles is één, zeg maar. Alles is liefde. En liefde is voor mij God, zeg maar. De oneindige energie, zeg maar, weet je wel. Dat is wat voor mij God is. Dat is voor mij thuis. Van als je dit lichaam weghaalt en mijn gedachten en noem maar op, dan ben ik puur bewustzijn. Dus daar voel ik me ook thuis bij. Maar tegelijkertijd zat daar ook een stukje in niet kunnen aarden. Tussen mensen,
ja.
Thuis, noem maar op.
Als het met mensen niet lukt, dan maar met God.
Ja, ja, dat. Maar ja, ook dat is... Ja, ik begin de afgelopen tijd er zo erg achter te komen dat, weet je, de ene stelling die je dropt, of hoe stelliger je iets neerzet, hoe meer ik de drie andere lagen daar ook bij zie, weet je wel. En dat maakt het gesprek soms lastig, want het is niet alleen maar dat ding, maar ja, het is...
Eén van de vele.
En het is thuis zijn in het goddelijke en het is de vlucht, omdat ik niet echt om kon gaan met de heftigheid van de menselijke energie. Van boosheid, van verdriet, van het incapabel zijn om lief te hebben. Noem maar op, weet je wel.
Ja, dus toen ik net zei, hoort het niet bij jou als kunstenaar dat je zoveel geeft dat je er af ligt? Dan zeg je, nee, dat is onzin. Want er zat ook een duistere kant en die moest ik overwinnen.
Ja.
Had je... Want die heb je dan... Klinkt alsof je die onlangs overwonnen hebt, toch?
Ja, het is een oneindige reis.
Ja.
Weet je, met dat ik opnieuw voor God heb gekozen, is mijn hart open gegaan. Voelde ik me veilig, beschermd. Kon ik door die veiligheid kon ik ook weer met andere ogen naar de liefde kijken. Heb ik Marie ontmoet. Zijn we samen in het huwelijksbootje gestapt. Ondergaan we die reis nu samen, maar de relatie of het huwelijk is niet het doel op zich. Het is de eenheid in de liefde, in de goddelijke liefde, in de liefde tussen ons, in de liefde van alle mensen. Dat zijn allemaal verschillende lagen en dat is waar ik naartoe beweeg. Maar elke dag, ja, weet je wel, zijn er ups en downs en leer ik er weer van. En hopelijk worden de cirkeltjes die ik om mezelf heen draai... telkens kleiner, weet je wel? Dat ik eerder herken van, oh ja, maar dit was eigenlijk niet nodig.
Ja, wat ik nou probeer te zoeken is... als je jonge makers naar luistert,
ja.
Was het... Als je dat allemaal veel eerder was aangegaan, voor Lobo de Bassie,
ja.
Nog voor je eerste al met 7, had je dan dezelfde soort kunst kunnen maken? Of mogen wij er eigenlijk stiekem dankbaar voor zijn dat je het pas nu doet?
Ik denk dat we daar allemaal dankbaar voor mogen zijn. Ik ook. Kijk, ik was eerder niet klaar ervoor. En ik denk dat ik er juist door alles meegemaakt te hebben, kan ik nu op dit punt staan om hele bewuste keuze daarin te maken. Maar je kan het proces daarvoor niet uitgummen.
Mm-hmm.
Dus ja, natuurlijk ben ik daar enorm dankbaar voor. Ik denk dat dat groei is. Ik denk dat het ook een van de valkuilen na een burn-out bijvoorbeeld is terug te willen gaan naar hoe je was. Nee, move on, weet je wel. En kijk wat je nu dient. En ik denk voor de kunst dat het belangrijk is dat je mensen mee blijft nemen in dat proces. Dus dat je niet alleen het eindpunt laat zien, maar juist de weg daar naartoe. Want niets is... Maar één, niets is een stijgende lijn, ook nu niet. Weet je al, vanochtend ben ik opgestaan, wilde ik eigenlijk langer in bed hangen. Want ergens was ik moe. Ik ben, het is een drukke tijd. Dan denk ik toch van, ja, maar Glenn, je had gisteren toch aan jezelf eigenlijk beloofd om gewoon hard te gaan lopen. Want weet je wel, je kan die fitheid gebruiken, je moet weer optreden. Oké, dan blijf ik nog even snoezen. Dan toch, weet je wat... Ik ga eruit, ik ga hardlopen. En weet je wel, hardlopen in de buitenlucht. En ik krijg zoveel nieuwe inspiratie, weet je wel. Dat ik denk van, ik ben blij dat ik deze beslissing heb gemaakt. Maar die beslissing maak ik niet elke keer. Soms blijf ik wel liggen.
En dat is misschien ook oké. Ik herken wat ik in mezelf herken, wat ik bij jou hoor, is dat het altijd analyseren ben van hoe kan het beter, wat ga ik nu doen. En dat ik altijd bezig ben met een soort never-ending zelfontwikkeling.
Ja, ja.
En toen hoorde ik jou iets heel moois zeggen over... Zelf in mijn hoofd had ik al een beetje zo ontdekt van... ik moet gewoon accepteren dat het af en toe eb en vloed is.
Ja,
dus precies, soms
ja.
dat het er niet uitkomt.
Ja.
En vroeger ging ik me dan opvreten en raakte ik in een soort existentiële crisis van... wat ga ik doen met mijn leven? En nu weet ik gewoon, just ride it out. Maar jij noemde daar in een ander gesprek een veel mooiere term voor... liefdevolle onverschilligheid.
Ja, ja.
Kun je dat eens uitleggen?
Ja, liefdevolle onverschilligheid, loving indifference... Ik denk dat het een hele mooie meditatieve staat ook is. Dus ik heb het dat kwam heel erg bij me naar boven toen ik, als ik mediteer en tijdens meditatiecursussen, noem maar op, niet ergens iets van proberen te vinden. Mm-hmm. Iets kunnen laten zijn, het kunnen aanschouwen. Door er niet per se een oordeel over te hebben, kan iets gewoon zijn zonder dat je er iets mee hoeft. En vaak lost het zich vanzelf op dan. En als het niet vanzelf oplost, dan op dat moment, dan krijg je wel het inzicht of de wijsheid om ermee te handelen. Maar alles wel vanuit liefde. Want als ik zeg onverschilligheid, dan is het van fuck it, laat maar.
Ja.
En die liefde zorgt ervoor dat je wel datgene blijft doen wat nodig is.
Ja.
In dienstbaarheid of in harmonie.
Dus je bent mild naar jezelf, maar je blijft ook betrokken bij jezelf.
Ja, 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 ja. Ik denk dat betrokken een heel mooi woord is. Ja, heel mooi synoniem voor die liefde. Of synoniem van dat legt het heel mooi uit.
Oké. Okay. All right, genoeg therapie. Laten we naar je jonge jaren gaan dat je... Nou, dat je voor het eerst ontdekte van... holy shit, ik kan mensen echt meenemen. Dat waar ik het net over had. Ja. Dat ik in het katzwijn voor het podium lig... en naast mij nog 100 andere mensen. Ja. Wanneer kwam je erachter van... ik doe iets met mensen?
Oh man,
Waarom u?
Ja, gewoon omdat het...
is toch een supermooi talent?
Ja, het is prachtig. Nou, dit dwingt mij om... echt eventjes contact te maken met dat. Mm-hmm. Want... ik ben me ervan bewust en ik ben er heel erg dankbaar voor, maar ik schrijf het ook niet aan mezelf toe. Het is alsof het iemand anders is, weet je wel. Dus als ik het nu even toelaat, dan voel ik van, oh man, als jij tot twee keer toe heb je nu gezegd van ja, in katzwijn voor het podium, dan is er een deel in mij die dat heel erg gek vindt.
Ja, wat zegt dat deel dan?
Ja, het is alsof het niet over mij gaat.
Ja.
Snap je? Dus ik, er is voor mij een tyfoon is ook iets wat ik... Weet je, als ik thuis ben, dan voel ik me geen tyfoon of iets. Weet je wel, ik voel me zo überhaupt niet per se tyfoon. Dus het is soms heel gek om vanuit andermans ogen te horen wat dat doet.
Ja, dus ik zit nu tegenover Glenn. En als ik in het katzwijn lig, dan sta ik tegenover tyfoon.
Ja, maar soms, en dat is het gekke, dat klinkt misschien heel gek, maar ik denk dat meerdere makers dat wel kennen. Ik ben ook fan van mijn eigen werk. Ik zou ook naar mijn eigen optredens willen gaan, omdat ik gewoon...
Die droom gaat helaas nooit uitkomen. Misschien een hologram of zo.
Ik zie ook wat er gebeurt gewoon. Ja. En dat is vooral de joy. En daar wil ik ook onderdeel van zijn. Dus naast dat ik het aan het doen ben, zou ik ook heel graag gewoon in het publiek willen staan, omdat... Weet je wel, ik bak het brood dat ik zelf ook het liefst lust.
Mm-hmm. Ja.
Dat stukje eigenlijk.
Ja. Met nog steeds misschien in je achterhoofd dat Postman-concert op je 14e. Waar alles samen kwam.
Ja, 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 ja. Ja, maar goed, om terug te komen op je vragen. Ik denk dat de eerste keer was ik 14, 15, ging ik mee... Nee. Het was niet mijn eerste show... Ik weet eigenlijk niet zo goed wanneer de eerste keer was dat ik echt het gevoel had dat het echt wat met mensen deed. Ik denk dat ik in het begin van mijn carrière of dat ik optrad veel meer met mezelf bezig was. Mm-hmm. Dus dat ik nog heel weinig oog had voor hey, wat doet het met anderen. Ik wilde gewoon de bevestiging dat het oké was of dat het goed was.
Ja, je had nog maar, aanmoediging nodig om ergens te komen.
Ja, precies. Dus echt weten wat dat dan deed. Ik weet nog dat ik... Er was een optreden, dat was 2013 of zo, op Tweetakt Festival Utrecht. Dat was zo in zo'n mooie glazen koepel. En we waren met band en we hadden sousafoon erbij. En dat was voor het eerst dat ik... Want ik ken de hiphop optredens met heel veel gasten die in een morspit gingen. Mm-hmm. Maar op een of andere manier was het voor het eerst dat ik meer vrouwen in het publiek zag. En dat... Dat was een indicator voor mij van, hey, dit communiceert veel meer dan alleen, oh, we gaan rachen met elkaar. Het was music, het was een soort van liefdesfeer. En ik merkte hoe mensen in contact met elkaar stonden. Ik zag dat ik zag een stelletje gewoon lekker op de dansvloer gewoon bezig met elkaar, gewoon verliefd naar elkaar kijken. Ik zag vriendengroepen met elkaar genieten in plaats van naar het podium. Dat was voor het eerst dat ik realiseerde van ah, dit is groter dan datgene wat ik of wat wij aan het doen zijn.
Ja.
Dit is iets wat ignites a fire voor de mensen die het op hun eigen manier weer invullen en het delen. Dat was voor het eerst eigenlijk. Dus eigenlijk iets later.
En hoe oud zei je dat je toen was?
Ja, 2013.
Ja, dat lijkt me jong. Maar in 2013.
Ja.
Dus dat is dan vlak voor het Lobo de Bassie uitkwam.
Ja, precies. Inderdaad. Maar goed, dat is ook weer niet helemaal waar. Want daarvoor heb ik heel veel shows gedaan. En heb ik ook met New Cool Collective opgetreden in Paradiso. Dat was de eerste keer met live band eigenlijk.
Maar wat je nog even terug naar het moment in 2013, dat ja. Je dus speelde dan ook voor jou mee dat je dus dat stelletje zag en dat je mensen, dat je meer vrouwen zag en mensen,
ja.
Mensen zich anders zag gedragen bij een hiphopconcert dan je
ja, vanuit ja, het precies.
Cliché misschien gewend was.
En dat was ook wat ik heel graag wilde, want op een gegeven moment zag ik dat mijn hiphop publiek, weet je wel, we gingen gewoon voor. Je hip-hop en punk staan heel dicht naast elkaar, weet je wel. Zijn elkaars broer en zus eigenlijk, of neef en nicht. Dus er moet een bepaalde energie uit. Dat ja. Is ook wat wij gaven, weet je wel. Het was het verzet, het was de rauwheid. Bam, de energie.
En heel laagdrempelig allebei.
Laagdrempelig, toch? Enorm. Maar op een gegeven moment merkte ik dat... Kijk, ik ben altijd een beetje de vreemde eend in de bijt geweest. Dus ik maakte veel gevoeligere hip-hop songs eigenlijk dan... Dan gangbaar eigenlijk was. Dus toen ik merkte dat er ook in een moshpit werd gegaan op het nummer Sony niet mij, mm-hmm. Toen dacht ik van, oh ja, ik kan het publiek niet kwalijk nemen dat ze in een moshpit gaan, maar dat betekent wel dat ik mijn muziek op een andere manier wil gaan vertolken.
Want voor degene die dat nummer niet kennen of die niet weten hoe belangrijk het nummer voor je is, dat nummer Zo niet mij was, ja. Voor jou het begin van de visie die je nu.
Ja, zo niet mij was, heb ik met Dries Belsma in 2005 al gemaakt. En dat nummer was echt de rauwheid, de donkerte. Het is Zo niet mij. Pas later kwam ik erachter dat het ook een anthem was voor pubers en begin twintigers, weet je wel. Mm-hmm. Het was een kreet om gezien te worden. Het was een uiting van het onbegrepen zijn. Noem maar op, weet je wel.
En dus heel erg gevoelig voor...
Super gevoelig. Ik schreeuw erin. Ah, voel dat het kut is. Dit is een schreeuw voor een ieder die emotioneel onder druk ligt. Nou ja, wat daar ontstaat in dat elke keer in het publiek. Maar toen dacht ik wel... ik wil meer dan alleen deze harde punk hip-hop energie eigenlijk. En toen ben ik met een live band bezig gegaan. Of dat was eigenlijk mijn droom. Mm-hmm. Toen heb ik een collab gedaan met New Cool Collective. Dat was direct... Nou ja, dat was direct gewoon...
Dat is toch een soort jazz big band met...
Ja.
Hoe heet je nou, Herm?
Met Benjamin Herman.
Benjamin Herman.
Ja, onder andere. En dat was voor het eerst dat ik echt met een grote live band op het podium stond in Paradiso. Want we vierden 1 jaar tussen licht en lucht. Toen dacht ik, dit is wat ik wil. De live muziek, de ambiance, de solo's, noem maar op. Dus toen merkte ik voor het eerst, maar dit is mijn muzikale waarheid.
Daar vond je je eigen genre.
Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk nog iets eerder dan die 2013. Maar dat was in 2013 was het met mijn eigen band.
Ja. En een jaar later, dat is wel eigenlijk wel snel gegaan. In 2013, deed je dat dan met je eigen band. Zo, ja. Daar zag je in Utrecht dat stelletje.
Ja.
En een jaar later lag heel Nederland aan je voeten. Ja, met Lobbe de Bassie.
Ja, ja.
Hoe kan jij nu je wat daarop terug kunt kijken? Waarom is dat zo snel gegaan, denk je?
Het moest gebeuren. En één, ik was er klaar voor. Mm-hmm. We waren er klaar voor, ook als band. Ik had ook gewoon hele duidelijke doelen. Ik heb altijd doelen gesteld van binnen 3 jaar wil ik hier staan. Binnen 3 jaar wil ik op Lowland staan. Binnen 3 jaar op North Sea. En al die doelen heb ik allemaal bereikt. Mm-hmm. Gewoon door de wens te uiten en daar dan ook hard voor te werken. Maar die wens op een gegeven moment ook los te laten. Dus je pakt die energie eigenlijk van die wens. En daarmee ga je optreden. Dus ik heb ook uitgesproken, ja, mijn doel is ook een van de... Ik wil een A-artiest worden. Ik wil een van de beste livebands ook worden van Nederland. Dus ik was een man on a mission.
Dat vind ik wel echt fascinerend, hoor. Want je komt best bescheiden over. Je zei net al, hoogsensitief. Je bent een heel ander genre aan het bedenken. Maar echt vanuit een soort artistieke wens. En tegelijkertijd is er dan ook een soort kant in jou die zegt, als je voor het eerst op Lowlands loopt, over 3 jaar sta ik jezelf.
Ja, ja, ik heb ook een hele grote winnersmentaliteit. Ja, ja, ik wil gewoon winnen. En winnen toen is anders dan winnen nu.
Ja. Toen was het klimmen en nu is het...
Wat is het nu? Nu is het geluk, heelheid, delen, doorgeven. Dus dat is heel, heel, heel anders. Of heel anders, ik bedoel de kern. Mijn kern is hetzelfde. Maar toen was ik echt... Ik had het gevoel dat ik tegen een glazen plafond aan zat. En dat werkte altijd voor mij goed om te klimmen.
Ja, en dat glazen plafond, dat was... Dat de muziek die jij maakte anders was dan wat mensen van hiphop verwachten.
Ja, precies. Ja. En daarna, weet je wel, mijn plafond was altijd opgezwollen. Dat was het beste wat er was. En mijn eigen genre proberen te creëren. Of nou ja, niet dat dat een wens was, maar gewoon, ja, ik wist van het kan anders. Ik wil mij terug horen. Ik wil mezelf terug horen. En op een gegeven moment heb je dat en dan gaan de live shows goed en dan denk je van hé, maar wacht eens eventjes, we staan niet als laatste op een festival. Oké, dat is wat ik wil. Dus telkens wel nieuwe doelen zetten, gewoon om ja te klimmen. Ook ik hou ook van een fijne competitie om jezelf scherper te maken, om jezelf beter te maken, weet je wel? Mm-hmm. Dat en het mooie is dat die twee naast elkaar kunnen bestaan. Dus je kan en een gigantische winnaarsmentaliteit hebben en nog steeds de nederigheid, want niemand is groter dan de muziek.
Ja, dat vind ik heel mooi. Ik vraag me alleen 1 ding af over die winnaarsmentaliteit. Ik herken dat wel, dat ik in mijn eigen carrière in de journalistiek heel erg naar een droom toe werkte. Ja, en die bereikte ik vrij vroeg.
Ja.
Ergens toen ik midden 20 was. En toen wist ik het even niet meer. Van wat ga ik dan helemaal snel nu doen?
Ja.
En toen ben ik mezelf ook tegengekomen. En nu, wat ik veel mooi dat je zegt, je nog steeds een winnaarsmentaliteit hebt, maar richting geluk.
Ja,
dat heb ik ook.
Ja.
Alleen af en toe kijk ik een beetje met weemoed terug op die gretigheid.
Ja. Herkenbaar. Ja. Maar heb je niet dat je nieuwe, dat die gretigheid, dat het een nieuw gezicht, of dat je die gretigheid, het nieuwe gezicht van die gretigheid hebt leren kennen, of toch niet?
Bedoel je het nieuwe gezicht?
Nou,
de schaduwkant? Of de...
Nee. Als in... Het krijgt een ander gezicht of een andere naam. Maar tegelijkertijd kan je nog steeds daar op die energie intappen.
Ja, dat is waar. Alleen, ik kijk ook een beetje met wantrouwen terug op die gretigheid. Want het zorgde er wel voor dat ik alleen maar aan het rennen was naar dat doel.
Ja.
Dus naar mijn variant van het Lowlands, de Alpha Tent.
Ja.
En dat heeft me heel ver gebracht, maar had ook schaduwzijden.
Ja.
En nu denk ik af en toe van, zou ik nog hele ambitieuze grote doelen moeten stellen? Of gaat het dan ten koste van mijn geluk? Want het is altijd een uitwisseling.
Ja, nou ja, en ik denk dus, want ik zit daar ook. Ik denk dat die vraag stellen en, weet je wel, bidden daarvoor of mediteren. Gewoon maar die vraag in ieder geval echt vanuit je hart stellen. Mm-hmm. En vragen om antwoord, dat je dat antwoord ook gaat krijgen. En dat het vaak ook iets is wat je zelf nog niet hebt kunnen bedenken. Mm-hmm. Want dat is vaak ook zo, zo van, omdat we al een hele, hele reis hebben gemaakt, denken we te kunnen herkennen hoe het verdere verloop zal zijn. Maar dat vind ik het mooie aan leven, aan de liefde, aan hoe God voor mij werkt, is ja, dingen kunnen compleet andere namen of andere gezichten hebben. En voor mij is het dus zaak om open te staan.
Ja.
Is het zaak om ontvankelijk te blijven. En zelfs in een periode van het niet weten, ook dat niet weten te omarmen. Want ja, dit kan heel, alles een half jaar, alles een jaar, alles het 2 jaar. Wat is dat op een heel mensenleven, weet je wel? Mm-hmm. En ja, ik ken het, ongeduld. Maar tegelijkertijd ook het vertrouwen van, oké, als ik het even niet weet, ja, dan mag de grond ook even braak liggen. Want ja, weet je wel, niemand kan een heel jaar lang achter elkaar alleen maar.
Dat is die liefdevolle onverschilligheid.
Ja, zeker. Ja. Saai en oogsten. Ja. Ja.
En durf je nog wel af en toe die oude gretigheid op te zoeken en wel nog doelen te stellen? Gewoon puur werkdoelen, van daar wil ik nog komen.
Dat ja, zeker, zeker. Ik, nou ja, ik. Ik ben nu onderdeel van een tv-programma. Uh-huh. Waarin ik echt weer op een nieuw level gewoon bezig kan zijn. En ja, daarin vind ik nu die gretigheid. Ik ben bezig met een ondernemersplatform. Ja, daarin vind ik ook zoveel creativiteit. En daar is nog zoveel in te ontdekken. Hè? Dus ja, ik kan dat wel kwijt. Alleen niet meer op dezelfde manier als toen. Want toen zat het puur alleen in de music. Ja. Mooi voorbeeldje bij mijn laatste plaat Lichthuis. Ja, daar heb ik die gretigheid bijvoorbeeld op Bottomang. Dat ik echt zo zeg van, hey, yo, ik ga deze hele track kapot spitten, weet je wel? Ja. Dat is dus soms vind ik het heerlijk om die gretigheid ook gewoon echt te funnelen naar de rap toe. Ja. Maar gelukkig ja, heb ik. Want het heeft ook te maken met een stukje bewijsdrang.
Ja. Ja, die ben ik dan een beetje kwijt bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat wantrouw ik soms wel. Dan denk ik, kan ik dan nog wel op het toppen van mijn kunnen werken, ja, als ik die honger niet heb?
Ja, die vat ik helemaal. En wat is het antwoord bij jou?
Uiteindelijk, ja. Dat weet ik niet zo goed. Ik denk twee dingen. Aan de ene kant denk ik, als ik er. Het is negatief iets, bewijsdrang,
ja,
op
ja,
een gegeven moment.
Ja.
En het zorgt er ook voor dat je dingen gaat nastreven waarvan je weet dat ze je nooit geluk gaan brengen. Ja, zoals, ja, weet ik veel, populariteit of
ja,
maar wat.
Ja.
Dus wat je dan maakt, maak je vanuit een mooiere basis.
Ja.
Maar ik vraag me wel af of die laatste mijl, of je die dan nog wel haalt. Om de vraag terug te stellen.
Ja.
Je gaf zoveel,
ja,
dat het ten koste ging van jezelf op het podium. Daardoor ontstond er ook iets bijzonders. Nu, ja, voel je de verantwoordelijkheid voor je huwelijk, waardoor je al minder kan geven.
Ja.
Ben je dan niet bang dat de shows minder goed
zijn? Oh, wacht. Ik onderbreek je eventjes, want ja, ik heb niet gezegd dat ik minder kan geven.
Oké, okay, nou goed dat we het dan even naar boven halen, want zo ja, interpreteer ik het wel.
Ja, nee. Het is efficiënter geven.
Oké.
Okay. Want een deel, weet je wel, je kent de uitdrukking toch, wees jezelf, dan ben je meer dan genoeg.
Ja, zo'n nou ja, poster toch?
Ja. Dat is dat stukje. Dus ik kom er nu achter dat ik heel veel in overdrive heb gezeten vanuit een negatief geloof over mezelf. Dat ik, als ik gewoon mezelf ben, dat niet goed genoeg,
ja,
is.
Ja, dus je kan jezelf beter temporiseren.
Ja, ja, precies. En dan geef ik dus precies genoeg.
Okay.
Alleen ik ga niet. Ik wil wat overhouden, weet je wel? Dat.
Ja. Ja, ik ergens in mij huist dan altijd nog een soort wantrouwen, niet naar jou, maar ook naar mezelf, van dat je dan net misschien die gretigheid mist die je eerst wel had, die dan af en toe voor magie zorgt.
Ja.
Herken je die twijfel? Heb je zoiets van, nee man?
Ja, ik herken hem wel. Alleen ik ben hem, nou ja, weet je wel, afgelopen zomer bijvoorbeeld, ik ben ermee aan het spelen van, hey, hoeveel geef ik op het podium en wat krijg ik daarna terug, weet je wel. Dus,
oh, dus daar ben je wel mee bezig.
Ik zie het als een speelveld.
Ja.
En op het moment dat ik, weet je, er is geen goed en fout. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Het is een speelveld. Soms ga je net even wat harder en dan denk je van, ah ja, dat was misschien helemaal niet nodig. Want dan heb ik de intentie van het nummer misschien een klein beetje teniet gedaan, juist omdat ik te graag wilde of whatever. Maar het is een spel. Het is een speeltuin en daarin van, oh ja, nou, dan doe ik het volgende keer toch weer even niet.
Het klinkt, je zegt het is een speeltuin, maar het klinkt ook super analytisch. Als ik het zou willen afzetten tegen hoe het dan vroeger klonk, gewoon, gewoon alleen maar gaan.
Ja.
En nu sta je een soort analytisch op het podium.
Nee, het is en. Het is... Weet je wat ik... Eventjes... Als ik een blik werp op oude kunstenaars... Mm-hmm. Wat ik zo mooi daarvan vind is... Dat hun werk lijkt allemaal eenvoudiger te worden. Niet simpeler, eenvoudiger. Mm-hmm. En dat is gewoon omdat je jezelf beter kent... En veel beter je competenties gewoon in kan zetten. Veel beter kan channelen datgene wat je wilt, wat brengen. Je kan ontvangen en dat geven. Ja. Zonder jezelf in de weg te zitten.
Ja. Welke kunstenaar zie je dat bijvoorbeeld?
Nou, een Picasso, een Sonny Rollins. Ik was bij een optreden van Mulatu Astatke. Ja. Ben naar zijn show geweest en hij vierde zijn 80ste verjaardag, 70ste of 80ste verjaardag. En allemaal young jazz cats die allemaal aan de sterren van de hemel speelden, weet je wel. Ja. Vurig, wauw. En hij speelt op zijn xylofoon. En elke noot was precies raak. Niks meer, niks minder. Uh-huh. En dat vulde die hele zaal. En al die jonge gasten die zo erg hun best deden, die verbleekten daarbij. En die heb ik heel erg meegenomen. Dus het is niet per se analytisch. Het is, nou ja, ik check nu voor mezelf gewoon van... Hey, ik kom in een nieuwe fase, weet je wel. Ja. Zo van, nou ja, ik zie het niet per se als wantrouwen naar mezelf. Maar meer zo van, hey, ik ben benieuwd op wat voor manier ik het dan kan brengen. Mm-hmm. Maar je bent wel voortdurend bezig met, hey, wat gebeurt er? En soms denk je helemaal niets. En ben je alleen maar bezig met de music en zo. Weet je wel, zijn 100 processen die tegelijkertijd aan de gang zijn.
Ja, ik begin te begrijpen. Dus als we het hebben over energie geven... Want dat was mijn centrale vraag, hè, van ja. hoe ga je met die energie om, zit je nu in een fase waarbij je ook nou ja, reflecteert op hoe geef ik op het podium energie.
Zeker.
En waar maak ik, zoals die artiest, met even een paar juiste noten, al het verschil. Wat mensen zich, waar ze mensen later in een podcast heel enthousiast over gaan.
Ja precies. Ja. Inderdaad. Dat lijkt me zo mooi. Want dat en dat stukje van jezelf in de weg zitten, dat is ook een deel van dat hele harde gaan.
Mm-hmm.
Is ook omdat ik bepaalde delen van mezelf niet aankon. Ik kon heel moeilijk in rust komen. Ik kon heel moeilijk heel zacht zijn tegen mezelf, naar mezelf. Dus ik zat mezelf best wel in de weg. Ik heb een heel jaar lang, gewoon omdat ik liefdesverdriet had, alleen maar films gekeken en gebloot.
Mm.
Dus niet die en pas later kwam ik erachter van misschien had ik wel liefdesverdriet.
Oh, wow.
Weet je wel, soort van
een jaar lang, dat is wel echt.
Ja. En ik bedoel tussendoor trad ik gewoon op. Ik functioneerde aardig, ja. maar niet echt of zo, weet je wel.
Ja.
Dus ik bedank die jonge hond voor zijn energie.
Mm-hmm.
En ik neem mee wat me nu dient, weet je wel. En ik kijk nu hoe ik dat nu in kan zetten, zodat het zodat ik de harmonie dien, de muziek dien, mezelf dien, mijn vrouw, noem maar. Weet je wel, zo van, ik wil daarin dat stukje dienen, vind ik een hele belangrijke. En daarin zou je jezelf iets meer weg moeten zetten, maar daardoor ook veel meer weten wie je bent.
Ja.
Want jezelf wegcijferen zonder te weten wie je bent, ja, kan ook weer enorm schadelijk zijn. Want dat ken ik ook bij mezelf.
Dat is gewoon onverschilligheid zonder het liefdevolle ervoor.
Ja, dat is denken dat je rol in het leven is. Geven, 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 maar niet kunnen ontvangen. Ja, op een gegeven moment raak je leeg.
Ja. Mooi dat je zegt dat je de jonge hond wel dankbaar bent.
Hond.
Dus de jonge honden die hiernaar luisteren, moeten gewoon die energie lekker volgen.
Ga!
Ja.
Vooral gaan, want... Je, elke fase kent ook zijn... Bedoel, je brein werkt zelfs anders op je 20ste dan op je... Ja, ik ben nu 37. Dus, weet je, ga, doe je ding ervaar, ga helemaal los, heb ik ook gedaan, weet je wel. Nog steeds zijn er van die momenten dat ik die pak. En dan ja, kost het herstel misschien net even een paar dagen meer. Ja. Maar leef gewoon, weet je wel. Wees...
Analyseren komt als je 30 wordt.
Nou, weet je, zo van, ik analyseerde ook op mijn 20ste, ook op mijn 15e. Ja. Een van mijn eerste teksten, of een van mijn eerste nummers, was Instap Uitstap. En ik had een vriendin van me gevraagd om mee te zingen. Ze was christelijk. Haar pa die was best wel streng. Weet je, was van ja, die hip-hop moet ik allemaal niet. Mm. Dus hij wilde mijn tekst eerst beoordelen of zij wel mee mocht zingen.
Oh, wow.
Dus hij kijkt, en ik was 15, 16. En hij kijkt zo naar die tekst. Hij leest het, kijkt zo naar mij en zegt van, dit zijn toch geen teksten voor een 15-jarige? Gewoon omdat het zo diep en zo analytisch was, weet je wel. Dat hij zoiets had van, ja, maar dit klopt niet.
Ja.
Maar ja, dit heb ik van jongs af aangekregen. Dus ja, ik ben ook een denker. Ik analyseer ook, weet je wel. Ik leg verbindingen. Dat is een onderdeel van wie ik ben. Dus ja, het zou zonde zijn om dat stukje nu in één keer af te wijzen of zo, weet je wel. Alleen, ik ben het veel meer gaan zien als een speelveld. Lekker spelen.
Snap het, ja. Nog één ding wat ik me afvroeg toen je net het onderscheid maakte tussen Glenn en Typhoon.
Ja.
Glenn is in 1984 geboren. Wanneer is Typhoon geboren?
Poeh. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
Maar ballpark, was je 5, was je 10, was je 15? Ik kan het zo moeilijk voorstellen dat je zo'n, ik weet niet of dat, ja, het is artiestennaam, maar ook een soort alter ego, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Zo ja, leek het net.
Ja.
Dat je dan niet meer weet wanneer, of ja, Clark Kent niet weet wanneer Superman geboren werd.
Nou ja, weet je. Kijk, ik maak soms het onderscheid, om het even zo te zeggen, want omdat ik me veel minder ben gaan identificeren met Typhoon, zeg maar. Dat was eerst mijn hele leven, weet je wel.
Ja.
Totdat ik erachter kwam dat als je zegt van ja, muziek is mijn hele leven, dat het ook een tikkeltje sneu is, omdat er meer in het leven is. Dus ja, weet je wel, van jongs af aan was Typhoon er, om het even zo te zeggen. Want ik denk dat datgene wat eronder zit, onder de optredende artiest, is gewoon de nieuwsgierigheid om mensen te willen begrijpen, om het leven te willen begrijpen, om in verbinding te staan. En dat is van jongs af aan zo. Dus.
Maar toen je 15 was en hier voor het eerst stond op,
ja,
in Hedon, werd je toen aangekondigd als Typhoon al?
Ja, 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 zeker, zeker. Ja, ja. Dus rond mijn 14e misschien dat ik mezelf Typhoon als naam heb gegeven.
En vergeef me de basisvraag hoor, maar ik kon het niet echt vinden. Waarom Typhoon? Omdat je...
Ja, ik hoorde het in het nummer van mijn broer en Rico. You get blown away like typhoons.
Ja.
En ja, ik vond het gewoon een vette naam. Later, weet je wel, het natuurelement, de kracht, de wervelwind. Het is een kracht waar je naartoe wordt getrokken, maar het kan je ook verslinden, weet je wel. Nou ja, dat herken ik ook wel bij mezelf.
Dat herken ik nu ook in retrospectief, ja, zo tegen het einde van het gesprek.
Precies. En, ja. Maar later, ik heb mijn band de Titanenband genoemd. Nou ja, weet je wel, beide mythologisch. Die connectie heb ik nooit zelf gelegd, hè? Ja. Typhoon en de Titanen. Gewoon, mythologisch horen ze bij elkaar ook. Uh-huh. Dus ergens denk ik gewoon van ja, ze zeggen wel eens, jij kiest niet je naam, de naam kiest jou. En ik denk dat die best wel bij me past. En dat ik nu op een punt zit dat ik weer opnieuw invulling mag geven aan die naam.
Denk je dat die ooit overbodig wordt, die naam Typhoon? Dat je op een gegeven moment gewoon Glenn wordt?
Nou, weet je, ik heb erover nagedacht op een gegeven moment dat ik echt dacht van, weet je, laat me gewoon als Glenn Randami, als door het leven gaan, ook op het podium. Maar het is ook gewoon een artiestennaam. Het is ook gewoon een merknaam. Het is, weet je wel...
Fair enough, het niet te moeilijk over doen.
Nee, precies.
Gewoon een bekend merk.
Ja, het is een kenmerk. Het is iets dat ik heb opgebouwd en dat we hebben opgebouwd. En op een gegeven moment kan je dat ook gewoon zien. Ik ben ook gewoon een bedrijf, om het even zo te zeggen. Dus Maar dat maakt ook dat ik dus niet thuis denk... of als ik met mijn meisje loop, zeg van... oh ja, ik ben thuis voor. Dus als mensen naar me kijken of naar me toe komen... moet ik altijd even schakelen... omdat ik gewoon zo erg niet in die energie ook zit. Wat ik heerlijk vind.
Ik heb hier op mijn blaadje heb ik interview met Typhoon over energie, stond er.
Ja.
Optiek erboven, en toen heb ik dat net doorgestreept en Glenn.
Met Glenn, ja.
Ik dacht, nou, ik ga helemaal niet met Typhoon.
Nee,
ik ga
vind ik heel mooi. Laten. Ja, vind ik heel mooi.
Dus dat bedoel je? Dat
ja, zeker ja. weten. Ja, ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Ja, jij ook.
Ik vind het wel echt hilarisch dat ik 14 jaar lang gedacht heb dat het over een kindje ging in plaats van ongeluk.
Ah ja, wil jij daar nog eventjes over hebben?
Nou, ik denk alles wat erachter zit hebben we al besproken. In
ja,
het
ja.
Okay. Dankjewel daarvoor.
Hey, dankjewel, jij ook.
Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl en daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden of een waardering geeft in Spotify of de Apple Podcast app. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Bianca Schrijver voert redactie, Botte Jellema is opnameleider en Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst Jan Praat. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in Jonge Jaren. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van Jonge Jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar podimo.nl/jongejaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.